Opnieuw beginnen is altijd een optie.
Precies. En dat is best spannend. Maar naarmate de tijd vordert, krijg je steeds meer comfort bij die keuze.
De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 45. Met Yousry Mandour.
Vandaag duiken we dieper de wereld van verzekeringen in. En wacht nog heel even voordat je nu meteen op de stopknop gaat drukken, want ik beloof je dat het serieus een echt leuk en boeiend interview gaat worden. Ik ga namelijk in gesprek met Marijn Moerman, jawel, de oprichter en CEO van Alicia. Marijn, welkom in onze podcast.
Dankjewel, Yousry. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je er bent. Marijn, we gaan zo meteen diep op Alicia Insurance in. Maar voordat we die slag maken, even kort iets over je achtergrond. Jij was, voordat je met Alicia begon, al werkzaam in de verzekeringsbranche. Kun je me daar kort iets in over vertellen? Wat deed je toen? Waar hield je je mee bezig?
Ja, zonder dat het saai wordt. Want het is namelijk een hele leuke introductie. Ja. Verzekeringen zijn niet zo heel erg leuk, dus hoe kom je daar dan in terecht? Ja. Daar loop je tegenaan en het gaat dus om mensen. En daar heb je het naar je zin. En dan word je eigenlijk een beetje gepakt door het verzekeringsvak. Ik heb 10 jaar lang, de eerste 10 jaar na mijn studie gewerkt bij verschillende onderdelen in de keten. Dus bij een verzekeraar, bij een bank die ook natuurlijk verzekeringen dan aanbiedt. En ook bij bemiddelingsbedrijven. Dus dat was de eerste 10 jaar. Veel van geleerd.
Betaalde stage heb ik ook wel eens begrepen van je.
Ja, hè? Precies. Ik noem het ook eigenlijk altijd een beetje betaalde stage. Want je hebt zoveel te leren en er is ook zoveel te ontdekken. Maar goed, het is wel belangrijk dat je die klassieke scholing ook meemaakt. Dan weet je ook waar de kaders zitten in het vak.
De 10.000 vlieguren wordt het ook wel eens gezegd, volgens mij. Hè?
Exact. Ja. Dat was ook na 10.000 vlieguren ben ik daarna zelfstandig gestart. Samen met een compagnon. En hebben we vanaf dat punt door autonome groei, maar ook door buy and build, dat eigenlijk gecombineerd, is er eigenlijk een heel mooi traditioneel verzekersbedrijf ontstaan. En onder de naam Schreuder Verzekerd, waar we eigenlijk bijna alle disciplines die een mooi verzekeringsbedrijf behoort te doen, dat deden we daar. Nou, tikkie saai, ben ik wel een beetje mee eens, maar er zat altijd wel een lekkere vibe in.
Prima. En toen kwam een moment dat je dacht van, ik ga het toch anders doen.
Ja. Hè?
En je hebt toen het bedrijf verkocht en toen ben je met Alicia begonnen. Kun je me daar eens iets over vertellen waarom je tot die keuze kwam? Want het was een lekkere vibe, hoor ik. Het ging goed. Dus je had toch ook gewoon verder kunnen doorbouwen, misschien wel dooracquireren met waar je toen mee bezig was.
Ja, klopt. Dat had gekund, maar steeds vaker liep ik aan tegen dat de klant een andere behoefte had dan wat wij konden aanbieden.
Vertel.
En dat is eigenlijk de digitalisering van de verzekeringsindustrie. En wat de klant dus eigenlijk van je verwacht, dat je veel digitaler met hun kan communiceren.
En even de klant, wie is de klant eigenlijk?
Nou, de klant is een bedrijf of een klant is een consument. Ja. Beide waren gewoon gewend, hoe de wereld nu omgaat met elkaar, dat ook in de verzekeringssector plaatsvond.
Ja, dus datgene wat ik ervaar bij een Coolblue als consument, waarom kan dat niet bij verzekeren?
Exact. Dus we liepen hopeloos achter. En om dan die shift te maken, dus die gaat dan een transitiefase in met het bedrijf. En we hadden ook niet de capaciteiten en wel de financiële middelen om te zeggen, dan gaan we die technologie helemaal zelf maken. Dus de mensen zijn op een bepaalde manier geschoold en zijn ook gewend geraakt aan de manier van werken. Dus er waren heel veel uitdagingen om aan te pakken. Ja, daar kan je 2 dingen mee doen. Je kan zeggen, ik ga dat hele traject in. En dan ga ik de komende jaren eigenlijk in een overgangsfase. En dan moet je dan de haalbaarheid daarvan ook in je inventarisatie meenemen. Ik vond het pragmatischer. En daardoor denk ik dat het succesvoller kon worden op het moment om te stoppen. Ja. En gewoon helemaal opnieuw te beginnen.
Ja. Nieuwe mindset, nieuwe verse technologie, nieuwe club mensen.
Ja, dus ook een nieuwe cultuur. De kennis en kunde in huis die dus precies dat doel gaat dienen. Dan sla je dus eigenlijk die transitiefase gewoon over.
Ja.
En je begint gewoon opnieuw.
Want dat is altijd een optie, hè? Want we hebben het in deze podcast, gaat het over veranderen en vernieuwen. En hoe kunnen we eigenlijk doorontwikkelen naar de volgende fase?
Maar dit is ook een voorbeeld van vernieuwen, alleen dan dus vanaf een blanco vel.
Precies. Ja,
want je nam wel de bagage die je had met je mee. En er kwamen ook nieuwe mensen bij. Je bent met een nieuwe compagnon begonnen, toch?
Ja, precies. Als je het hebt over digitalisering, dan heb je het dus ook over de technologie.
Juist.
Ik liep tegen een echte tech-ondernemer aan, die zijn handen op dat moment vrij had. Omdat hij zelf ook zijn bedrijf of zijn aandeel in dat bedrijf had verkocht.
Ja.
Dus dat kwam zo toevallig. En ik vertelde mijn plannen en voornamelijk ook de uitdagingen van de traditionele verzekeringsindustrie. En waar ik naartoe wilde. En hij was enthousiast. En samen hebben we dan het doel gesteld en zijn we aan de slag gegaan. Dus niet eerst een businessplan, maar gewoon beginnen en daarna het businessplan schrijven.
En toen ontstond Alicia.
Precies, ja.
En dan de vraag is, ook bij de luisteraars, wie is Alicia?
Ja, dus Alicia is een insurtech. En de naam die komt van een Netflix-serie The Good Wife, waar zij de hoofdrolspeelster is. En wij hadden eigenlijk voor de MVP hadden wij een naam nodig. Want het moet een beetje je naam geven.
Juist.
En ik was op dat moment aan het kijken naar die serie. Dus ik heb die naam gekozen. En tot de dag van vandaag voelen we ons eigenlijk super comfortabel bij Alicia.
Nooit meer veranderd.
We hebben het nooit meer veranderd. Er zijn wel allerlei marketingbureaus geweest die ons hebben gewezen op dat het misschien nog wel beter kon. Of een andere naam, maar... Ja, het kon ons niet overtuigen. Dus we hebben lekker de naam Alicia gehouden.
Ja.
En een insurtech is de combinatie tussen een techbedrijf en een verzekeringsbedrijf. Dus ik kom vanuit die verzekeringsmarkt. Had altijd de ambitie en de wil om dingen klantgerichter te maken. En simpeler te maken. En ook schaalbaarder. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Ook de business case te verbeteren. En aan de andere kant had Richard die techbagage om dingen aan te pakken. Realistisch ook aan te pakken. En de zaken goed voor elkaar te hebben op dat deel.
Ja.
En die combinatie geeft de wereld waar... Volgens mij de wereld is al digitaal.
Ja.
Alleen die verzekeringsmarkt was niet zo digitaal. Dus daar in die transitie van die verzekeringssector hebben wij gewoon een plek ingenomen.
Ja. Maar dan ga ik toch je even challengen, Marijn. Ja. Dat mag, hè?
Zeker.
Want dit was volgens mij zo rond 2018 ongeveer.
2019.
Dus een aantal jaar geleden. Jij zegt verzekeringen niet digitaal. Nou, ik kan al jarenlang naar de independents van deze wereld gaan... om mijn verzekeringen als particulier te vergelijken en online af te sluiten. Dus hoezo niet digitaal?
Nee. Nou, daar heb je ook gewoon een punt. Dus,
gelukkig.
Helemaal oké. Okay.
Die is binnen.
Ja, die is binnen. Maar de manier waarop de platformwereld is ingericht... is het meer de bedoeling dat je met elkaar gaat communiceren. Hè? En zorg dat je op de plekken je assortiment kan aanbieden... waar dan die kandidaat verzekerde of de gebruiker... op dat moment de behoefte heeft om zichzelf te willen verzekeren... voor een product of een dienst of een opdracht. Dus waar is dat moment relevant? En kan je dan het gemak aanbieden dat ook op dat relevante moment... als je bijvoorbeeld een fiets koopt... dat er dan ook gelijk een verzekering beschikbaar is? En we kennen dat wel uit de reisbranche. Je boekt een vliegticket.
Ja.
En dan zegt bijvoorbeeld Transavia... zegt of KLM, heeft u al een reisverzekering?
Exact.
Nou, en dan voegen ze daar die reisweg toe. Dus dat kennen we al best wel lang.
Ja.
En dat heeft ook te maken dat er voor kleine, simpele verzekeringen... een veel lichter vergunningsmodel is.
Ah, dus de vereisten vanuit wet of regeling aan de achterkant... voor dat soort simpele verzekeringen zijn relatief laag.
Ja, zijn laag. Dus nu is het zo dat op de website van het boekingswebsite van Transavia... mag Transavia zelf dus ook die verzekeringen verkopen. Wat bedoel ik met op de plekken zijn waar mensen dan waar het relevant is dat er een verzekering voor je wordt aangeboden, is als het gaat om zeg maar meer complexere verzekeringen. En dan heb ik het niet over de meest complexe verzekeringen, maar gewoon de alledaagse verzekeringen.
Zoals
een aansprakelijkheidsverzekering op het moment dat je zelfstandige werker bent. Of een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een rechtsbijstandsverzekering. Dus echt gewoon volwassen verzekeringsproducten die dus wel... dat vergunningshoudende met zich meebrengt.
Ja, dus die zou een Transavia... dat past natuurlijk niet dat type verzekeringen bij Transavia... Nee. Maar die zouden ze niet op hun eigen website mogen zetten.
Precies. Dus door een nieuw platform te ontwikkelen, een verzekeringsplatform, breng je dus eigenlijk die vergunningshoudende producten naar de plekken toe waar je doelgroep zich al bevindt.
Ja, dus als ik je even mag onderbreken, ja. daar waar ik als gebruiker naar het platform van Independent ga, of de website, komt jullie gebruiker, die gaat niet naar www.alicia.insure om de verzekering af te sluiten.
Nee, dat klopt. Wij bedienen de klanten ook nooit rechtstreeks.
Nee.
We zitten dus op een model dat er altijd een platformpartner tussen zit. Dat was afgekort B2B2C,
ja.
waar de gebruiker zelf moet zoeken nadat hij een verzekeringsbehoefte heeft gekregen.
Ja.
Gaat hij online en zoekt op bijvoorbeeld, ik wil een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. En dan kom je dus bij de partij terecht waar je het over hebt. En hoe wij het organiseren nu is dat we die rechtsbijstandsverzekering daar brengen waar die voor jou relevant is. Bijvoorbeeld, je bent zelfstandig werker, dan doe je je bankzaken. En tijdens dat je bankzaken doen, je voelt een beetje als je huiswerk doen, want het is niet superleuk om allemaal te doen.
Nee.
Wil je dan ook gelijk de mogelijkheid hebben om dat ook te organiseren? En dan brengen we dus de rechtsbijstandsverzekering in de bank-app. Of we brengen de rechtsbijstandsverzekering in het boekhoudpakket waar je toch al gebruik van maakt.
Dus jullie verpakken je oplossing in platformen van anderen, websites van anderen.
Exact. Dat zullen we aanpassen aan de branding en de customer journey van onze platformpartner.
Ja.
Maar aan de andere kant heb je ook wel weer die wettelijke verplichting.
Juist.
Het moet voor die gebruiker ook wel weer duidelijk zijn dat ze zaken doen met een financiële dienstverlener. Het is wel duidelijk, want je voelt je nog steeds thuis van waar je bent.
Ja.
Want daar heb je dus ook voor gekozen, voor die brand.
Ja, want ik ben helemaal niet geïnteresseerd in die partij erachter. Ik wil gewoon een goed verzekeringsproduct kopen.
Je vertrouwt ook die partij, want daar had je al voor gekozen. Bijvoorbeeld een bank. En dan vertrouw je dus ook op dat als die bank een verzekeringsproduct labelt, vaak gebruiken ze ook ten dele hun eigen naam dan op zo'n product, dat dan ook goed georganiseerd is naar dezelfde maatstaven die zij zelf ook hanteren.
Uiteindelijk, ook al hebben jullie dat netjes verpakt in die relevante omgeving van die businesspartner van jullie, koop ik een verzekeringsproduct als gebruiker. En welk product is dat dan? Zijn dat dan producten die jullie ontwikkelen? Of zijn dat producten die jullie weer van anderen betrekken? Kun je me daar iets over vertellen?
Ja, door die historie in die verzekeringsindustrie verzekeringsmarkt is toch ook een markt waar vertrouwen belangrijk is. Dus door die geschiedenis die ik heb in die verzekeringsmarkt, hebben wij een aantal, zo heet dat in vakjargon, een aantal volmachten van verzekeraars, waardoor je wat meer ruimte hebt om die verzekeringsproducten meer op maat te maken.
Okay.
Of te designen eigenlijk.
Ja.
En naarmate je dus zelf meer kennis en kunde in huis hebt, mm-hmm. Zoals een actuaris die dus goed kan berekenen wat de premie moet zijn, een goede product manager die producten goed kan ontwikkelen met een lange historie in het vak, heb je dus veel meer mogelijkheden om een nieuw, modern aanbod te ontwikkelen, wat dan ook past bij deze wijze van distributie.
En jij vertelde mij ook wel van, wij begonnen in eerste instantie met, dat doe je nog steeds, het ontwikkelen van eigen producten. Maar je zit nu in de fase dat je ook je platform aan het openstellen bent voor de producten van andere verzekeraars of risicodragers.
Precies. En dat kennen we natuurlijk van bijvoorbeeld bol.com. Die zegt, ik begin met boeken en daarna wordt het meer dan boeken. En op een gegeven moment zeggen ze, nou ja, laten we ons platform dan ook inzetten. Zodat eigenlijk bijna alle producten ongeveer via Bol de markt in kunnen. Nou, nu ons niet helemaal vergelijken met Bol.
Maar even als ik je nog maar onderbreken, want voor mij hebben zij twee stappen gemaakt. Hè? Is er begonnen met boeken, toen gingen ze het assortiment uitbreiden, maar was nog steeds wel hun eigen assortiment.
Precies.
En toen kwam er een moment dat ze zeiden, en nu stellen we ons platform ter beschikking van ook andere aanbieders van producten.
Nou, en dat is wat wij dus nu ook aan het doen zijn.
Ja.
We blijven ons eigen assortiment ontwikkelen. En daarnaast krijgt de tech, krijgt ook andere klanten, zoals verzekeringsmakelaars die zeggen, wij willen deze vorm van distributie ook gaan inzetten. Ofwel verzekeraars die zeggen, wij hebben een assortiment aan verzekeringsproducten. Die willen we ook op deze manier kunnen ontsluiten naar doelgroepen en platformpartners.
Ja, want die zijn hartstikke trots misschien op die producten die zij nu maken.
Precies. En die zijn vaak ook echt wel goed. Hè? Want daar zit jarenlange ervaring zit daarachter. Alleen, wat er ingeslopen is door de tijd heen, is dat die producten soms wel wat complex zijn. Er worden vaak wel heel veel vragen gesteld. En als je dan goed doorvraagt richting de verzekeraar, waarom stel je deze vraag nou precies? dan komt het best wel vaak voor dat ze dat zelf ook niet meer weten.
Ja.
Dus dat is er dan gewoon blijven inzitten.
Ja.
Door die producten dan wel even na te lopen, hè, het klinkt nu even wat simpeler dan is,
ja,
kan je ze daarna ook beter geschikt maken om digitaal te distribueren. Dus je hebt eigenlijk een stukje onboarding van die producten van anderen.
Ja.
En daarna kunnen ze gewoon van distributie gebruik maken.
Ja, en dan gaan ze wel door, oneerbiedig gezegd, jullie wasstraat heen.
Ja, daar komt het dan eigenlijk wel op neer.
Ja.
Ja, ja, zonder dat je zeg maar de core van, ja, dat verzekersproduct wenst aan te passen. Want, ja, dat is ons doel ook helemaal niet.
Nee.
Want dat is hun filosofie. En dat moeten ze ook lekker blijven doen.
En wat pas je dan wel aan?
Nou, bijvoorbeeld, welke vragen heb je nou echt nodig om dat risico goed te kunnen inschatten? En laten we dan al die andere vragen gewoon wegnemen.
Weg ermee.
Of ze hebben bijvoorbeeld nodig voor hun systeem. Dat scheelt natuurlijk per verzekeraar, maar voor een systeem. Of iemand bijvoorbeeld een man of een vrouw is. Als je dan doorvraagt, waar gebruik je die informatie nou precies voor?
Voor een risicoprofiel.
Dan weten ze dat eigenlijk niet goed.
Nee.
Want voor de premiestelling wordt het niet gebruikt. En dan kan je ook gewoon zeggen, van waarom zou je die vraag dan niet weghalen?
Ja.
Dat scheelt gewoon weer een vraag in je onboarding. En zo pel je langzaamaan steeds meer af, waardoor het uiteindelijk een veel prettiger. Dit is gewoon prettiger om dat verzekersproduct te kunnen kopen. Gaat sneller, het is makkelijker, het is duidelijker. En daardoor is de conversie ook veel beter.
En dat is natuurlijk superbelangrijk uiteindelijk.
Ja, want als je al dit werk optuigt om uiteindelijk dan geen klant te krijgen, dat schiet dus ook niet op.
Nou. Ja, toch nog wel even weer terug in de tijd. Want jij had deze toch wel prachtige visie, vind ik, om dit te gaan doen. Op een digitale, eigentijdse manier waarbij je de relevantie wilt bieden op het moment en op de plek waar die best passend is.
Ja.
Een visie is mooi, maar dan moet je het vervolgens gaan realiseren. En dan heb je ook zoiets als een soort launching customer nodig.
Ja.
En bij jullie was dat, als ik me niet vergis, Temper. Kun je me daar iets over vertellen, hoe dat ging?
Ja, Temper is een heel innovatief bedrijf. Wat er dus een platform is, een prikbord is. Een digitaal prikbord waar vraag en aanbod van werk bij elkaar komt.
Werk, hè? Zit,
ja, ja, werk. En zij richten zich, of zij zijn gestart op de hospitality-markt, dus de horeca.
Mm-hmm.
En zijn daar ook verder wel gaan verbreden. Maar dat bedrijf is altijd heel innovatief geweest. En die vroegen een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering voor die zelfstandige werkers, die dus gebruik maken van dat prikbord.
Ja.
Dat was wel een stevige vraag, want ze vroegen een pay-as-you-go-oplossing. Dus hij is alleen aan wanneer je werkt, maar hij moet uitstaan als je niet werkt. Het moet te activeren zijn, het verzekeringsproduct, binnen de app van Temper.
Ja.
En dat moest ook voor alle functies die daar op dat platform plaatsvinden, moet daar ook dekking zijn. Dus het waren heel veel aspecten die heel moeilijk te rijmen zijn met die traditionele inrichting van een verzekeringspolis. Maar ook de technologie die dat distribueert, dat was eigenlijk gewoon nee. Kan niet. Je hoeft ook niet meer te vragen. Dat was ongeveer het antwoord toen ik terugkwam.
Antwoord is nee.
Nee, antwoord is nee. En ja, het is leuk, maar dan ga je maar hobbyen. Maar, dat hield me bezig en dan ga je er meer over lezen. En ik liep daar natuurlijk enorm op achter, want ik zat in die traditionele en dan kom je erachter wat de platformisering in de wereld nou betekent. En wat doet dat dan met verzekeren voor de toekomst? En ja, daar was ik echt door gegrepen. En ik dacht, nou, als ik hier wat mee wil. Hè, in het begin zat het nog heel erg van, we gaan users van platformen verzekeren. Dat was gewoon niet te realiseren met traditionele manier van zaken doen.
Ja.
Dus dat was echt gewoon ook de reden om te zeggen, we moeten opnieuw beginnen. Om ook met die platformen juist te kunnen communiceren. En dat heeft nog best wel een hoop werk gekost om ook verzekeraars achter ons, die uiteindelijk zeg maar de balance sheet hebben. Die moeten het risico uiteindelijk toch lopen. En die werken natuurlijk op data, op,
ja,
historische data. En die zeiden, ja, maar hoe ga je dat dan inprijzen? Voor 2 uur een aansprakelijkheidsverzekering, hoe dan precies?
Ja.
En volgens mij moeten Nederlandse verzekeraars ook actuarieel een onderbouwing neerleggen voor de premie die zij dus vragen.
Mm-hmm.
Mogen ze daar dus niet onder gaan zitten. Dus voor hen is het heel belangrijk dat ze het kunnen onderbouwen waarom je wat vraagt.
Zij moeten die business case, ja, scherp hebben.
Ja, dus wij zijn met een aantal buitenlandse risico's begonnen, zoals een Chubb en een ARG. En die hebben die verplichting minder.
Ja.
En die zeggen, ga het dan maar proberen.
Ja.
Maar zorg wel dat je het heel zorgvuldig monitort.
Ja.
Want we weten het nog niet.
Ja,
maar ja, aan de andere kant, het is een beetje kip-ei verhaal.
Ja, anders begin je nooit.
Nee, precies.
Ja.
Dus, maar goed, het heeft ons wel 9 maanden gekost om uiteindelijk voldoende risicodragers te vinden. En die zeiden, we gaan met elkaar achter jullie zitten. En zodat jullie ook die volledige behoefte van dat platform Temper ook kunnen invullen. Want dat konden we niet met één verzekeraar invullen. Want die zei nou, de bezorgdiensten van de horeca, dat wil ik niet. Maar wel de barman.
Ah.
Dus je had ook nog meerdere verzekeraars nodig om dat hele stuk te kunnen ja, organiseren.
Nou is voor mij het voordeel van die uiteindelijke verzekerde, die gebruiker, die is mij direct duidelijk. Hè? Want ik kan dan die verzekering aanzetten op het moment dat ik die werkshift begin, bij wijze van spreken. Hè? Maar je zei net al, hè? Jullie bieden een B2B2C oplossing. Hè? Even nou eens inzoomen op die B, hè? Temper in dit geval.
Ja.
Zijn nou de behoeften van een Temper of andere business partners met wie jullie werken dezelfde als die eindgebruiker? Of zie je daar nog een verschil tussen?
Daar zit denk ik ook wel een verschil tussen. Kijk, de behoefte van de platformpartner, dus dat kan ook een bank zijn of een boekhoudpakket of, ja, of een e-commerce platform. Of ze willen geld verdienen.
Ja, dus die conversie.
Ja, belangrijk. Dus ze zeggen we willen geld aan verdienen. Maar in de meeste gevallen willen ze hun platform verrijken.
Ja.
En dan worden ze platform of choice.
Ja.
Of ze zeggen we willen de loyalty, willen we gaan daaraan werken. Want als wij een one-stop shop worden voor het thema waar je daar dus bent, dan is dat ook weer goed voor de stickiness van dat platform.
Zo vergroten dus zij weer hun relevantie.
Exact. Dus zeker in de wereld van werk gaat het dus meer om dat je je gebruiker een one-stop shop faciliteert.
Ja.
Dat mensen niet hoeven te zoeken, dat hun processen snel zijn. Maar ga je bijvoorbeeld meer naar commerciële instellingen, zoals een bank of een boekhoudpakket, dan gaat het hem ook om geld verdienen. Het ligt een beetje aan wat het doel is van
Dat zeg maar dat ontzorgen van die klant is voor meerdere platforms heel belangrijk. Dat je zegt van voor alle vraagstukken rondom werk, in dit geval in het voorbeeld van Temper, hebben wij oplossingen voor jouw beste gebruiken, beste werknemer.
Precies. En soms zijn die verzekeringen dan ook nog moeilijk te vinden. Hè? Dus, maar als je een voorbeeld neemt, bijvoorbeeld Samsung Care of Apple Care. Aan de ene kant wil Apple daar gewoon geld aan verdienen. Maar aan de andere kant hebben ze ook gewoon een behoefte die ze invullen. Het gaat ook hand in hand.
Want die behoefte is?
Nou, dat mensen zoeken naar zekerheden rondom een aankoop van een telefoon van 1200 euro. En als je dat daar kan aanbieden bij datzelfde merk, want het is dan Apple Care. Dus ze voelen dan, oh, dat is Apple, dus het zal wel goed zijn. Ja, dan vervullen ze ook een behoefte en aan de andere kant verdienen ze ook geld aan.
Die ontwikkeling die jullie doormaken met Lisa, die is mij inmiddels goed duidelijk. Hè? Relevantie op het moment dat de gebruiker daadwerkelijk op die plek of op dat moment bezig is met die transactie, die snap ik helemaal. Maar als ik dat snap, snappen meerdere dat. Het voelt als bijna een ontwikkeling waar de hele sector doorheen gaat. Ik begrijp ook al dat onder de noemer embedded insurance samengevat wordt. Wat maakt Alicia nou zo bijzonder of zo aantrekkelijk, zeg van, en dat is echt waarom wij daar toonaangevend of toch echt wel bijzondere dingen in doen. Wat maakt jullie bijzonder als Alicia, Marijn?
Ja, ik denk dat de verschillende onderdelen los van elkaar zijn echt niet science fiction of super ingewikkeld.
Nee.
Dus de technologie die we gebruiken is gewoon van nu. Dus modern en flexibel. En kan communiceren met allerlei andere business partners.
Ja.
Dus de platformwereld, die dus ook op die moderne technologie zitten. Dus dat is een onderdeel. Dat is gewoon eigenlijk hygiëne. En dan heb je verzekeringsproducten. Die zijn versimpeld. Het is een vergunningshoudend domein. Dus je moet aan allerlei eisen je moet aan allerlei verplichtingen voldoen. Je moet daarvoor opgeleid zijn. Dus de spoeling is al wat dunner. En dan moet je dus ook nog die mindset hebben op het product om het anders te kunnen doen. En dan heb je aan de andere kant de technologie nodig. Dat bij elkaar opgeteld. Ja, daar zijn er dan niet zoveel van.
Ja.
En als je dus ziet wat er bijvoorbeeld in de reiswereld is gebeurd. Op een gegeven moment begon Booking. En op een gegeven moment zie je dan in één keer dat heel veel mensen daar. Dan is het van de winnaar pakt het allemaal.
Ja, winner takes all.
Maar die drempel om daarin te gaan werken in die sector en daar dat stukje te pakken van het feit dat gedigitaliseerd wordt, die industrie. Die drempel bij ons is natuurlijk veel lastiger. Dus niet elke ondernemer kan zomaar starten.
Nee.
Dus je moet aan een aantal eisen gaan voldoen. En een opleiding voor het hele spul wat wij nu hebben neergezet. Nou, ik denk dat je wel 10 jaar in de banken zit. Voordat je dat volwaardig kan doen.
Ja.
En dan heb je misschien nog ineens de relatie met die achterliggende verzekeraars. Die dus ook een stuk vertrouwen in jou moeten hebben.
Het is een combinatie van al die ingrediënten tezamen die het uniek maakt.
Ja, dat denk ik wel.
Nou is jullie motto Go Digital, Stay Human. En we hebben het heel erg gehad over dat technologiestuk ook, het platform. Maar stay human. En dat voelt als een paradox.
Ja.
Kun je die eens toelichten?
Dat kan ik zeker. Dus de echte winnaars in de toekomst hebben die combinatie. Op het moment dat het digitaal kan, geeft dat eigenlijk de hoogste vorm van comfort. Maar daar ervaar je ook eigenlijk de kwaliteit van de organisatie waar je mee zaken doet. Okay. Althans, als je naar de moderne consument kijkt, je hebt het zojuist over Coolblue. Je voelt die kwaliteit van het bedrijf in hun digitale journeys en de manier waarop ze hun content neerzetten. Dat voelt goed. Ja. Dus dat voelt als kwaliteit. Nou, dat is wat we doen over het digitale deel. Dat moet de basis zijn. Ja. Maar op het moment dat er zaken niet gaan, of er is een klacht, of je hebt een life-changing moment, doordat je arbeidsongeschikt wordt, dan is het heel fijn dat er ook mensen zijn.
Ja.
En zover ik weet, vinden heel veel mensen het nog steeds heel fijn dat iemand zegt tegen jou, ik heb je begrepen, ik ga ermee aan de slag. Of als iemand al die informatie heeft, het komt goed. Ik ga het voor jou organiseren, ik ga het regelen. Of kan ik jou helpen om je leven makkelijker te maken?
Nou, onzekerheid dus wegnemen.
Ja, die hand vasthouden.
Ja.
En dat hoeft voor een telefoonverzekering echt niet te gebeuren.
Nee.
Maar op het moment dat je ziek bent en je hebt bijvoorbeeld te horen gekregen dat je een ernstige ziekte hebt, dan is digitaal misschien niet altijd het enige wat er moet zijn.
Maar hoe organiseren jullie dat dan?
Wat je leert is dat verzekeraars in het verleden, en ik moet zeggen dat het echt wel veel beter gaat, ook wel een beetje bekend stonden van, nou, heb je ze nodig? Ja, dan zijn ze er dus niet. En het is nooit gedekt. Dus
altijd hetzelfde liedje.
Ja, precies. Dus ik koop die verzekering niet, want als er dan wat is, dan krijg ik toch niks.
Ja.
Dat is echt niet meer het uitgangspunt van een verzekeraar. Mm-hmm. Die zitten echt te zoeken, hoe kan die dekking worden uitgewerkt in het voordeel van de klant. Alleen, als je opnieuw begint, heb je ook te maken met de snelheid waarin dat moet plaatsvinden. Want ja, als je dan toch opnieuw mag beginnen, dan zeg je, nou, wat is de belofte die we geven aan de voorkant?
Ja.
En hoe ga je die dan waarmaken aan de achterkant? En op het moment dat we zeggen, je kan in 2 minuten een verzekering activeren, en misschien wel meerdere tegelijk. Hoe kan het dan zo zijn dat je 4 tot 6 weken moet wachten tot die claim is uitbetaald?
Ja, dat is waanzin.
Dat wil je dan ook op zijn minst als het feit kan worden beoordeeld, of het is al beoordeeld omdat het gewoon het is wat het is.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook. Dan moet je ook gelijk op de knop drukken. Hij is nu betaald. Want alles wat ertussen zit, is eigenlijk ook niks waard.
Nee.
Het is gewoon omdat het gewoon niet beter is georganiseerd.
Ja.
Dus als je opnieuw begint, zorg je dat je dat goed organiseert. En niet een heel breed assortiment aan verzekersproducten. Dat betekent ook dat je veel sneller kan schakelen. En dus dat mensen ook echt heel tevreden zijn met de service en dienstverlening, die ze dan ook eigenlijk niet helemaal verwachten van zo'n digitale partner.
Nee, want wanneer vindt dat contact dan plaats?
Bij een schade of bij het feit dat iemand geen verzekering kan kopen omdat hij een aanpassing wil op hetgene wat wij aanbieden. Dan vallen ze uit en dan komen ze bij onze customer happiness omgeving. Customer happiness. en die gaat dan met de betreffende kandidaat verzekeren in gesprek. En dan gaan wij dus niet ons assortiment op aanpassen, maar we gaan wel de betreffende persoon verder helpen. Dus wat zou een logische vervolgstap zijn voor jou om uiteindelijk te krijgen wat je zoekt?
Dus dat klantdenken moet dan ook wel in het DNA van Alicia zitten?
Ja, en we hebben er ook een aantal waanzinnige mensen zitten.
Okay.
Maar goed, dat zeg je natuurlijk altijd over je eigen. Ja. Maar ik mag ook wel zeggen, het is ook echt zo. Ja, ja. En ze zegt ook altijd, maar een hele kleine truc. Het is eigenlijk zo simpel. Ze zegt, iedereen die waarmee we in contact komen, als je nou je voorstelt dat het een familielid is, hoe zou jij dan omgaan met die persoon?
Ja.
En dat is het uitgangspunt van onze customer-based.
Ja. Ja. Zou je dit je moeder ook aandoen?
Hoe zou je moeder helpen? Misschien klinkt dat beter.
Okay. Nee, ja. We gaan nog iets leuks doen.
Een verrassing.
Ja, want je zit hier in de strategie van de Kreeft podcast. Okay. Dat wist je. Dus wij hebben ook het kreeftenkaartenspel.
Okay.
Ja, en dan denk ik, wat gaat nu gebeuren? Ik ga jou een envelop geven. Dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. En ik wil je vragen om er blind een kaartje uit te trekken. Wat je daar dan vervolgens op vindt, is een van de lichaamsdelen van de kreeft.
Alright.
Ga het proberen. Gewoon blind er eentje uithalen. Ja, en dan ga ik je daar een verdiepingsvraag op stellen.
Ik mag niet kijken.
Nee, niet spieken. Niet
ik pak
spieken.
Er één uit. Als je wil.
De rechterschaar. Waarde creëren en toetsen. Oh, dat is wel een leuke. Ja. Even kort toelichten, die rechterschaar.
Ja.
Want wij hebben in het boek hebben wij de verschillende onderdelen van de lichaamsonderdelen van de kreeft gebruikt als een onderdeel van het vernieuwings-innovatieproces. En de rechterschaar, die gaat erom het, zeg maar, het ontwikkelen van de MVP. Dus hoe zetten wij een product of een oplossing neer die daadwerkelijk ook goed aansluit bij de behoefte bij de klant.
Ja.
Maar waar wij vervolgens ook nog aan het eind van de rit nog een centje aan kunnen verdienen. Ja. Dus die helemaal passend en kloppend is. Dus dat betekent ook dat je het moet toetsen.
Zeker.
Als je kijkt naar de invulling van de rechterschaar bij Alicia. Mm-hmm. Hoe doen jullie dat?
Laten we beginnen bij het begin. Dat begon natuurlijk met de MVP temper.
Ja.
Welke waarde creëer je hier en hoe kunnen we dat dus ook toetsen? Het begint dus met welk probleem lossen we hier op? En we losten een probleem op dat een groot deel van de zelfstandige werkers zonder verzekering op een opdracht stonden. En dat had te maken met heel veel verschillende onderdelen, maar voornamelijk het interesseerde hun te weinig.
Ja.
En het was te complex om het te organiseren, want dan moeten ze gaan zoeken. En die producten waren ook niet zo makkelijk, want je bent eigenlijk een veredelde particulier. En je wil eigenlijk een zakelijk product, dus het was ook niet makkelijk te koop. En als je het kon vinden, moest je in één keer voor een jaar vooruit betalen. Ja. Terwijl ze maar een paar maanden. Dus dat was het probleem. En hoe breng je dat dan naar voren en dat het simpel is voor hun, dat ze met die weinig interesse het toch aantikken en dat uiteindelijk ze verzekerd op de opdracht staan. Ja. Want de opdrachtgever vindt dat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon belangrijk.
Prettig, ja.
Tuurlijk.
Ja.
En hoe dan te toetsen? Nou, we zagen dat slechts 35% dat product ook maar kocht. Terwijl je er alles aan had gedaan om dat zo simpel mogelijk te maken. Dus je toetst dan ook op die MVP. Wat is de impact die we maken? En wat kunnen we vanaf nu dan doen dat de verzekeringsgraad naar de 100% kruipt?
Ja.
Nou, de 100% haal je natuurlijk nooit.
Nee.
Maar wat ga je dan doen? Dus is er een product market fit? En wat ga je dan daarna doen? En dat doe je door te toetsen, maar voornamelijk ook dingen weer daaraan toe te voegen. En op het moment dat het niet werkt, gelijk weg te nemen. Om dan die verzekeringsgraad uiteindelijk naar dat niveau te krijgen waar je vindt dat het acceptabel is.
En dat is een iteratief proces.
Precies. En soms is het ook de oude spullenboel weggooien. In het geval van temper hebben we dat dus ook gedaan. En is de verzekeringsgraad nu 99,99%.
Serieus?
Ja. Dus we hebben gezegd, niemand hoeft meer na te denken over verzekeringen. Wij gaan de groep zelfstandige werkers die gebruik maken van het prikvoort van temper. We gaan zorgen, zonder dat we die mensen ooit hebben gezien of een vraag hebben gesteld, gaan we zorgen dat ze altijd verzekerd op de opdracht zijn.
Een soort collectieve verzekering.
Daar komt het dan eigenlijk wel op neer.
Ja.
Ja, ja. En want je zet dan op het bord de doelstelling. En de doelstelling is 99,99%. Ja, we hebben de Innovation Award gewonnen in Nederland in het verzekeringsvak op dit dossier. Dus puntiger dan dit konden we het echt niet maken.
Nee.
Maar de wens was, het moet behalve de gemoedsbezwaarders, mensen die echt niet verzekerd willen zijn vanuit hun geloof, iedereen moet er voor de rest in zitten.
Ja.
En dan ga je dus mensen, op dit moment zelfs voor arbeidsongeschiktheid, die je nog nooit hebt gezien, die misschien op dat moment wel al ziek kunnen zijn. Je gaat zeggen, iedereen valt voor 2 jaar lang in een arbeidsongeschiktheidsproduct. Zonder dat we 1 vraag hebben gesteld. Dus dat maakte dat product een soort wereldprimeur. Want ja, dat is best wel ongebruikelijk dat je zonder dat je weet wie die populatie is, dat je ze dan wel voor 2 jaar tegen arbeidsongeschiktheid verzet.
Want hoe reageerde die risicodrager dan op? Of komt dat vanuit jullie eigen koker uiteindelijk?
Nou, je doet het design, zeg maar, van de oplossing doe je in eerste instantie zelf.
Ja.
En uiteindelijk was er vanuit ARG een hele fijne relatie met hun innovatiepersoon die zei van ik ga eens in de wereld kijken of er iets op lijkt.
Ja.
En uiteindelijk vond zij een verzekersproduct in Portugal, wat grote kenmerken had met wat we hier eigenlijk probeerden te behalen. Zo hebben we dan in co-creatie met Temper als klant, met een verzekeraar daarachter die gebruik maakt van haar internationale kijk en gaat zoeken van, hey, hebben we al iets vergelijkbaars? En dan met de moderne kijk op het vak van Alicia. En zo hebben we dat kunnen combineren. Ja, dat is een hele interessante propositie geworden.
En het mooie vind ik dat je dus ook hebt durven zeggen op een gegeven moment van, we kunnen wel tweaken wat we willen aan deze oplossing, maar we gaan daar niet de goal mee behalen die we onszelf gesteld hebben.
Exact.
Dus we moeten terug naar het beginpunt.
Ja,
dat moet anders.
We moeten het vanuit een andere kant toch gaan aanvliegen. En het moet ook duidelijk zijn, en dat maakt het ontzettend lastig. Het moet ook duidelijk zijn dat Temper zelf niet een positie gaat innemen. Want die doen dat niet.
Nee.
Want die zeggen, wij zijn een prikbord en vraag en aanbod. Ja. Mogen dat met elkaar organiseren, zoals Marktplaats, hè, koper. En, nou, dus hoe konden we dan zorgen? Dus wij hebben die verzekerden, hè, dus die, al die mensen die over dat temper platform werken, hebben wij zelf als verzekeringsnemer in ontvangst genomen. En dat was ook een vernieuwend model.
Mooi.
Ja, dus het is gewoon inderdaad waarde creëren en dat toetsen. En op het moment dat het dan niet is wat het moet gaan worden, misschien moet je dan gewoon weer opnieuw beginnen.
Ja, dat, en daar het lef en het leiderschap voor tonen. Ik weet, we kunnen nog urenlanger praten over de ambities die je hebt met Alicia. Ik weet dat jullie ambitie hebben om Europees te gaan met het platform, misschien zelfs wel global. Dat is voor een andere keer en dan moeten we nog maar eens een keer het gesprek halen. Ik heb nog één slotvraag voor je, Marijn. Want dit is de strategie van de Kreeft podcast. Dat gaat over veranderen en vernieuwen. We hebben een hoop besproken, maar mogelijk heb je nog één tip of inzicht dat je met de luisteraar zou willen delen ten aanzien van, nou ja, als ik nou dat hele ontwikkelpad van Alicia terug beschouw, dan is dit wel hetgeen wat ik heel graag de luisteraar zou willen meegeven op het gebied van veranderen en vernieuwen.
Voor mij zit dat dan toch echt wel in het moment dat je een bestaande business die gewoon goed is, waar mensen naar tevredenheid werken, waar een prima winstgevendheid is en waar ook nog echt wel een toekomst ligt, dat je misschien ook de keuze kan toevoegen dat je dat intact laat en dat je dus opnieuw begint.
Ja.
Voor ons heeft het heel veel gemak opgeleverd en we hebben ook gelijk de koppositie kunnen innemen daardoor. Dus we hoefden niet dat hele bedrijf mee te nemen, maar we hebben gewoon gekozen, we gaan in één keer helemaal vooraan zitten. En dat kan je doen door je bedrijf te verkopen, maar je kan het ook op een andere manier doen, dat het bedrijf voor te zetten met iemand die dat bestuurt voor jou. Dus dat is een tip. Het is ook een optie.
Ja, opnieuw beginnen is altijd een optie.
Precies. En dat is best spannend. Maar naarmate de tijd vordert, krijg je steeds meer comfort bij die keuze.
Dankjewel voor je tijd, Marijn. En voor dit laatste inzicht. En we gaan Alicia volgen. Supermooi ook dat jullie relevantie als kernpunt hebben in je businessmodel. Het sluit ook heel goed aan op datgene wat wij bij de strategie van de Kreeft betogen, namelijk hoe behoud ik mijn relevantie richting de doelgroep die we willen bedienen? Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.